In deze laatste dienst van het oude jaar willen we met elkaar het woord van de Heere gaan openen. De schriftlezing vindt u in het Nieuwe Testament. In de eerste brief van Paulus aan de gemeente in Korinthe. Het 7e hoofdstuk vanaf het 17e tot en met het 35e vers. De schriftlezing 1 Korinthe 7 vanaf vers 17 tot en met 35.
Doch gelijk God aan een iegelijk heeft uitgedeeld, gelijk de Heere een iegelijk geroepen heeft, dat hij al zo wandelen, en al zo ordineer ik in al de gemeenten. Is iemand besneden zijnde geroepen, die laten zich geen voorhuid aantrekken. Is iemand in de voorhuid zijnde geroepen, die laten zich niet besnijden. De besnijdenis is niets en de voorhuid is niets, maar de onderhouding der geboden Gods. Een iegelijk blijven in die beroeping waar hij in geroepen is. Zijt gij een dienstknecht zijnde geroepen, laat u dat niet bekommeren. Maar indien gij ook kunt vrij worden, gebruik dat liever. Want die in den Heere geroepen is, een dienstknecht zijnde, die is een vrijgelatene des Heeren, desgelijks ook die vrij zijnde geroepen is, die is een dienstknecht van Christus. Gij zijt duur gekocht, wordt geen dienstknechten der mensen. Een iegelijk waarin hij geroepen is, broeders, die blijven in hetzelfde bij God. Aangaande nu de maagden heb ik geen bevel des Heren, maar ik zeg mijn gevoelen. Als die barmhartigheid van den Heren gekregen hebben om getrouwd te zijn. Ik houd dan dit goed te zijn om de aanstaande nood, dat het, zeg ik, de mens goed is alzo te zijn. Zijt gij aan een vrouw verbonden, zoek geen ontbinding. Zijt gij ongebonden van een vrouw, zoek geen vrouw. Maar indien gij ook trouwt, gij zondigt niet. En indien een maagd trouwt, zij zondigt niet. Doch de zulken zullen verdrukking hebben in het vlees, en ik spaar u liefden. Maar dit zeg ik, broeders, dat de tijd voorts kort is, opdat ook die vrouwen hebben, zouden zijn als niet hebbende, en die wenen als niet wenende, en die blijde zijn als niet blijde zijnde, en die kopen als niet bezittende, en die deze wereld gebruiken als niet misbruikende, want de gedaante der wereld gaat voorbij. En ik wil dat gij zonder bekommernis zijt. De ongetrouwde bekommert zich met de dingen des Heren, hoe de hij den Heren zal behagen. Maar die getrouwd is, bekommert zich met de dingen der wereld, hoe hij de vrouw zal behagen. Een vrouw en een maagd zijn onderscheiden. De ongetrouwde bekommert zich met de dingen des Heren, opdat zij heilig zij, beide aan lichaam en aan geest. Maar die getrouwd is, bekommert zich met de dingen der wereld, hoe zij de man zal behagen. En dit zeg ik tot uw eigen voordeel, niet opdat ik een strik over u zou werpen, maar om u te leiden tot hetgeen wel voegt en bekwaam is om den Heere wel aan te hangen, zonder herwaarts en derwaarts getrokken te worden.
De tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte 1 Korinthe 7 en daarvan de versen 29 tot en met 31. Vers 29 tot en met 31 en daar luidt het woord van de Heere. Maar dit zeg ik, broeders, dat de tijd voorts kort is, opdat ook die vrouwen hebben, zouden zijn als niet hebbende, en die wenen als niet wenende, en die blijde zijn als niet blijde zijnde, en die kopen als niet bezittende, en die deze wereld gebruiken als niet misbruikende. Want de gedaante deze wereld gaat voorbij. De passagiersboot waar meer dan 100 mensen met mee konden. Er konden grote afstanden mee gevaren worden. De laatste tijd was het voornamelijk in gebruik als vakantieboot voor luxe vakanties. En het was ook van allerlei gemakken was het ook voorzien. De slaapgelegenheden die waren ruim genoeg en die kenden voldoende privacy. Er was een goede keuken. En er waren ook ontspanningsmogelijkheden genoeg op die boot. En op dat schip werden de gasten in de watten gelegd. Ze konden eindeloos genieten van hun vakantie. En er heerste een uitbundige stemming op het schip. De feestjes duurden tot 's nachts laat. En overdag waren er genoeg mogelijkheden om bezig te zijn. Ja, de vakantiegangers hadden nauwelijks oog voor de grote plas waarop ze voeren. En niemand had het dan ook direct in de, gaten. Het gevaar dat er dreigde. Maar er dreigde wel wat. Technische mankementen kwamen er. En in de machinekamer was er iets ontploft. Er kwam al water in het schip. En de mannen in de machinekamer begrepen dit gevaar. Hun grote boot zou gaan zinken. En voor al die feesten, de vakantiegangers, was er uiteindelijk maar één weg mogelijk. Ze moesten zo snel mogelijk van dat schip af. Ze moesten dat zinkend schip zo snel mogelijk verlaten. Er was geen tijd te verliezen. En toen die vakantiegangers hoorden van het gevaar dat dreigde, keken ze elkaar vertwijfeld aan. Want de tijd begon te dringen. En hoe zouden ze dit kunnen overleven? Nog even en die boot zou verdwijnen onder de golven. Wie zal aan die verdrinkingsnood, dood, ontkomen? En lijkt onze wereld, lijkt die niet op dat schip? Er wordt gefeest, er wordt plezier gemaakt. Er is genoeg drukte en de mensen zijn allemaal in de weer. Er is van alles te doen. Maar ondertussen dreigt er wel groot gevaar. We bevinden ons allen op een zinkend schip. Want nog even, en deze wereld zal vergaan. Als de golven van Gods toorn zullen spatten over het schip van de mens. De tijd die dringt. Nee, er is geen tijd te verliezen. Want de golfslagen van Gods toorn, die zullen vernietigend hun werk gaan doen. En hoe zal het gaan? Waar is er ontkoming? Waar is er redding? Waar is er behoud te vinden? Alleen Jezus Christus is de reddingsboei. Alleen de reddingsboot met de Heere Jezus Christus aan het roer zal eenmaal veilig de haven van de eeuwige gelukzaligheid binnenvaren. Maar weet, er is geen tijd te verliezen. Want het schip is al zinkende. En dat blijkt als we gaan luisteren naar onze tekst onder het thema: de tijd is voort. Kort. Drie gedachten. De tijdslimiet, de tijdsbesteding en de tijdsverwachting. De tijd is voorts kort. De tijdslimiet, de tijdsbesteding en de tijdsverwachting. Ja, de tijd die vliegt. Want alweer is er een jaar bijna voorbij. En alweer zijn er 12 maanden voorbij gevlogen. En ons gevoel is toch de bladzijde van ons levensboek pas kort geleden op 2009 opengeslagen. Maar het jaar was als een zucht die wegsterft in de nacht. De tijd glipt door onze vingers heen. O ja, wij zeggen wel eens: wij hebben de tijd. Maar de tijd heeft uiteindelijk ons. En wat was, ligt achter ons. En het zal ook nooit meer terugkomen. En de gedachten van velen zullen zich vermenigvuldigen. Want wat is er in een jaar tijd ook niet veel gebeurd? De gang naar het graf moest worden gemaakt. Groot verdriet is er geleden. Spanningen zijn er gekomen. Misschien op uw werk of in het gezin. Er was ook vreugde. De aangifte van een kind, van een geboorte, mocht er plaatsvinden. We zouden kunnen zeggen, de hoogtepunten en de dieptepunten, die hebben elkaar in het afgelopen jaar ook weer afgewisseld. Zo is de gang in het mensenleven. En in die gemeente van Korinthe was dat al niet anders. In die havenstad was er onrust gekomen in de gemeente. En dat had alles te maken met de komst van dwaalleraren. We kunnen daar nou niet uitgebreid op ingaan, maar één ding wel wat die dwaalleraren verkondigden. Die zeiden dat het huwelijk verkeerd is. En daardoor wordt Paulus nou in deze brief, wordt hij nou gedrongen om hier een weerwoord tegen te richten. En dat vinden we nou terug in ons teksthoofdstuk. En in onze tekstversen komt de apostel dan niet alleen met een advies als het gaat om het huwelijksleven, maar ook met een algemeen advies over de levenshouding. Dus het gaat om het gehele leven. Als hij het dan zegt, maar dit zeg ik, dat de tijd voorts kort is. Letterlijk staat er, de tijd is samengedrukt. De tijd is samengedrongen. Ja, Paulus, hij besefte dat er nog maar weinig levenstijd was. De apostel, hij was een man die leefde bij de wederkomst. Hij dacht dat de Heere Jezus spoedig zou terugkeren. Nee, niet voor niets wordt ook de tijd tussen de eerste komst van de Heere Jezus en het werk wat hij op aarde heeft gedaan en de tijd naar de tweede komst, de terugkomst van de Heere Jezus, wordt ook wel genoemd als de laatste uren. Het is de eindtijd. En Paulus hoorde de voetstappen van de Heere Jezus al. En nog duidelijker horen wij het in onze dagen. De terugkomst van de Heere Jezus is aanstaande. Maar Paulus was niet alleen iemand die leefde bij de wederkomst. Hij wist ook van de vergankelijkheid van zijn eigen leven. Paulus wist dat hij zelf was een sterfelijk mens. En daarom is het ook dat Paulus geschreven heeft in een andere brief aan de Filippenzen. Als we daar van hem lezen in Filippenzen 1 vers 23... Want ik word van deze twee gedrongen, hebben de begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn. Want dat is zeer verre het beste. Ja, Paulus, hij leefde bij de kortstondigheid en de vergankelijkheid van het leven. En hij wist, de gedaante deze wereld gaat voorbij. Hoe is dat nou met u? Besef jij dat het leven broos en vergankelijk is? Ja, heel ons leven dient toch gericht te zijn op dat levenseinde. De tijd die opgenomen zal worden in de eeuwigheid. Ja, dat zet heel veel dingen in een ander perspectief. En dat maakt zoveel zaken als totaal iets onbelangrijks. Ja, als het besef gaat leven dat het hier maar het tijdelijke leven is, dan gaan we ook de dingen van het leven anders zien. En daar wijst Paulus ons ook op, als hij erover spreekt. Omdat ook die vrouwen hebben zouden zijn als niet-hebbende, en die wenen als niet-wenende, en die blij zijn als niet-blijde zijnde, en die kopen als niet-bezittende, en die de wereld gebruiken als niet-misbruikende. Paulus, bedoel je dan wereldmeiden? Nee, Paulus roept niet op dat we ons moeten terugtrekken in het klooster. Want de schrift spreekt op diverse plaatsen ook positief over het huwelijk en over het werk. Nee, Paulus die preekt geen vlucht uit de wereld. Het huwelijk is een instelling van God. En daar mogen jullie jongelui ook naar verlangen. En als u getrouwd bent, mag u daar ook aan gaan werken. En als er verdriet is gekomen, dan mogen er ook tranen vloeien. Denk maar aan de Heere Jezus bij het graf van Lazarus. En er mag ook vreugde zijn. En we mogen ons werk ook verrichten. En er mag zelfs een goede handelsgeest zijn. Denk aan Abraham en denk aan Salomo. Maar de apostel wil hier wel wat anders mee duidelijk maken. Juist omdat de dingen van deze wereld voorbij gaan, mogen de dingen van de wereld niet de voornaamste plaats innemen. Jouw verkering is het belangrijkste niet. Uw huwelijk is het voornaamste niet. Jouw verdriet is het ergste niet. En de zegeningen waar je in mocht delen, dat is het mooiste niet. Je werk is het belangrijkste niet. Alles draait niet om je school of om je studie. Oh, wat kunnen we er druk mee zijn? En wat kunnen we ons er bezet mee houden? We vinden onszelf en onze dingen dikwijls zo belangrijk. En soms denken we nergens anders meer aan. En gaan we er nou helemaal ook in op? Maar nu leert Gods woord ons vanavond dat dit het belangrijkste niet is. Er is iets wat belangrijker is. En dat wil Paulus aan die Korintiërs duidelijk maken. Dat wil Gods woord aan ons duidelijk maken. Er is iets hogers. Er is iets veel belangrijkers. Er is iets veel gewichtigers. En dan gaat het om het eeuwig behoud van een mens. Want alles van deze wereld zal voorbij gaan. De gedaante van deze wereld gaat voorbij. En alles wat we hier doen, wat we hier maken, wat we hier bouwen en wat we hier breken, het gaat voorbij. Beseft u dat? Beseffen we dat? Dat er ook een tijd komt dat dit kerkgebouw er niet meer staat. Dat er een tijd komt dat elke steen van dit kerkgebouw is afgebroken. Dat er een tijd komt dat de christelijk gereformeerde kerk van Damwoude er niet meer zal zijn. Alles waar we nu misschien nog trots op kunnen zijn, waar we ons hart voor inspannen en waar we ons ook voor geven, dat het alles straks zal worden weggenomen. Komt een tijd dat jullie schoolgebouw er niet meer zal staan. En er komt een tijd dat jouw speelgoed er niet meer zal zijn. En er komt een tijd dat jouw diploma's niet meer gelden. Er komt een tijd dat het geld van jouw bankrekening, dat er nou niets meer op staat, dat je bankrekening is opgeheven. En er komt een tijd dat uw bedrijf, waar u zich zo voor inzet, dat dat er niet meer zal zijn. En er komt een tijd dat de plaats waar u jarenlang hebt gewerkt, dat die plaats er niet meer zal zijn. Er komt een tijd dat uw woning er niet meer zal zijn. De plaats waar u zo hard hebt gewerkt. De plaats waar zoveel herinneringen liggen. De plaats waar zoveel levenstijd is doorgebracht. Het zal er straks niet meer zijn. Er komt een tijd dat er niemand van uw gezin meer op deze wereld zal zijn. En er komt een tijd dat alle gezinsleden van de aardbodem zijn verdwenen. Er komt een tijd dat ik er niet meer zal zijn. Er komt een tijd dat u er niet meer zal zijn. Er komt een tijd dat jij er niet meer zal zijn. En er is niemand meer die aan ons denkt. En we zijn in het vergeetboek geraakt. Er komt een tijd dat alles is verdwenen. Ja, onze tijd is uiteindelijk maar beperkt. En Petrus zegt daarvan, maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan. En de elementen branden zullen en vergaan. En de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. Alles zal verbrand worden op die dag des Heren. En als wij deze dag niet meemaken, dan zal onze sterfdag wel een einde aan ons bestaan op deze wereld maken. En dan telt maar één ding. En dat is maar één ding belangrijk. En dan komt het maar op één zaak aan. Ben ik bekeerd? Ben ik behouden? Mag ik gered zijn door het bloed van de Heere Jezus Christus? Mag die zaligmaker van zondaren, mag Hij mijn eigendom door genade zijn geworden? Want weet, de tijd is voort. Kort. Er is geen tijd te verliezen. En niemand weet toch de uren van de toekomst van de Zoon van God. En niemand weet toch het moment waarop hij, waarop zij zal gaan sterven. En in een wereld waarin alles verandert en uiteindelijk alles verdwijnt, is dat de vraag waar het in ons leven om moet gaan. Mag ik de Heere Jezus Christus nu kennen? En u hebt niet alle tijd. Want de tijd die tikt voort op weg naar het einde. En misbruik de tijd dan niet. Verspil de tijd niet. Verbeuzel uw levenstijd niet. Maar hoor naar het woord van God dat het zegt. Want de tijd is voort kort. De Heere die aan de deur van uw hart staat. En die daar klopt. Laat u met God verzoenen. Ja, wend u naar mij toe alle gij einden der aarde. En wordt behouden. Want nu is er nog de tijd. En zoek dan in het heden der genade de Heere te leren kennen. Jij zoek als een verloren zondaar de zaligheid in Christus. En kom als een schuldige zondares tot die zaligmaker van zondaar. En zoek hem te vinden. Voor al je onmogelijkheden, bij al je vragen, in al je nood en bij al uw tekorten. Want nu gaat die roepstem nog uit. Maar straks zal de oudejaarsavond van deze wereld zal komen. En dan zal de klok 12 uur aangeven. Ja, dat heeft jullie, jongens en meisjes en jullie jongelui toch ook wat te zeggen. Misschien zit je vol met plannen. En vol met idealen. En dat mag tot zekere hoogte. Je mag ook best denken aan de toekomst. En je hebt ook wel te werken aan je toekomst. Maar niet zonder dat je dat beseft. Dat je leven maar kort is. En dat je niet weet hoe lang je tijd van leven hebt. Want er is een tijdslimiet gezegd. Voorts de tijd is kort. Al denken we nog de tijd te hebben. Al denken we nog gelegenheden genoeg te krijgen. De grens tussen tijd en eeuwigheid is uiteindelijk maar een hele dunne grens. Het kan maar zo eeuwigheid zijn. En wie dat beseft, dat de levenstijd beperkt is, die zal zijn tijd ook heel anders gaan besteden. En dat zien we in onze tweede gedachte. De tijdsbesteding. Want dan is het dat Paulus diverse zaken aansnijdt. Hij heeft het over het huwelijk. Hij heeft het over verdriet. Over blijde gebeurtenissen. Hij heeft het over het werk. Nou, dan zullen er velen zijn die daar ook iets van weten in het afgelopen jaar. Verdriet dat er is gekomen. Vreugde die er mocht zijn. Mocht misschien tot een huwelijk komen. En er is gewerkt. En wat was er ook niet veel wat er uiteindelijk in het afgelopen jaar allemaal gebeurd is. En heel veel van die zaken die zijn ook niet verkeerd. Het huwelijksformulier spreekt dat het huwelijk een instelling van God is. En in datzelfde huwelijksformulier staat het ook dat een man getrouw en naaster in zijn goddelijk beroep heeft te arbeiden. En Paulus zet daardoor ook geen streep. Paulus is niet wereldvreemd, nogmaals. Een christen heeft een taak in deze wereld. Hij heeft hierin ook een roeping. Maar Paulus die weet wel dat al deze dingen van de wereld, hoe goed ze op zichzelf genomen ook kunnen zijn, dat ze een sta in de weg kunnen vormen voor de zaligheid. Denk maar eens aan je verkering. Denk maar eens aan uw huwelijk. In de verkeringstijd, ja, hoeveel tijd ben je misschien al niet bezig geweest met het zoeken naar een huis? Of misschien al wel met allemaal werk in je huis waar je later straks hoopt te gaan wonen. En vele gesprekken voer je met elkaar. Oh ja, het is ook nodig. Dat dient ook een basis te zijn om straks samen verder te kunnen gaan. Maar als jouw verkering jou nou alles is, als alles in je leven nou draait om je vriend, als alles nu gaat om je vriendin, als uw huwelijk u nou uw alles is, als uw man op de eerste plaats staat, als uw vrouw in alles op de eerste plaats staat, dan kan dat een struikelblok vormen voor uw zaligheid. Ja, de Heere die heeft het huwelijk ook gegeven op dat man en vrouw samen hem zouden gaan dienen. Het is door God gegeven op dat man en vrouw elkaar mogen bijstaan om dat beeld van God te vertonen. En hoe was dat nou in het afgelopen jaar? In jouw verkering? In uw huwelijk? Er kunnen zoveel gespreksonderwerpen zijn geweest, waar zoveel tijd aan is besteed, dat de zaken van dood en eeuwigheid naar de achtergrond verdreven zijn. Of het verdriet dat er is gekomen. Nee, daar zullen en mogen we niet lichtvaardig overheen stappen. Maar als u het verdriet koesterde, en als alles in uw leven bepaald werd door dat verdriet, dat er geen eens meer tijd was voor de dienst van de Heer. De zegeningen hebben ze u verbonden aan de zegenaar, aan de gever van al dat goed. Dan hebben we nog ineens over de dagelijkse dingen gehad. De man met zijn werk, de vrouw in het gezin, de kinderen op school of bij hun studie. Wat was er niet veel dat onze tijd opslokte? Wat hadden we niet een drukke agenda? En gold niet voor velen van ons druk, druk en nog eens druk. Altijd weer hadden we haast. Nooit eens hadden we echt tijd. Misschien zelfs voor dingen die op zichzelf genomen nog ineens zondig zijn. Ook al zet u zich in voor allerlei goede zaken. Maar wie leeft voor zijn huwelijk? Wie leeft voor zijn werk? Misschien wel wie leeft voor de kerk? Voor zijn hobby of voor allerlei dingen van ontspanning? Ja, die is uiteindelijk verkeerd bezig. Oh, wat kan een onbekeerde ziel zich druk maken om allerlei wereldse zaken? En hoe kan een mens opgaan in de dingen van alle dag? Maar ondertussen wordt de vraag nauwelijks gesteld. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Hoe kan ik God onder ogen komen? Hoe zal het nou met me zijn als het sterven wordt, als het eeuwigheid wordt? Rustig ging u naar uw werk. Rustig was daar dat overwerk. Rustig dronk u koffie. En rustig maakte je je huiswerk. En misschien zelfs wel rustig dat je zit in de kerk. Maar ondertussen, onbekeerd in het leven te staan, onverzoend met God en met een torenhoge schuld. Zo'n een zit er vanavond toch niet in de kerk. Zo'n een bent u toch niet. Die rustig onbekeerd voortleeft op weg naar die grote dag van de godsontmoeting. Om dan God onder ogen te komen. En hem niet onder ogen te kunnen komen. Kijk nou eens terug het afgelopen jaar. Wat was nou een struikelblok voor uw bekering? Wat was nou een hinderpaal waardoor jij niet tot verandering kwam? Als dat uw werk was, werk dan maar eens wat minder. Als dat jouw schoolwerk was, je hoeft niet altijd en overal een 10 op te halen. Als dat jouw verkering was, zie elkaar dan maar eens wat minder. Als het je internetverslaving is, zet die computer dan maar eens uit. Als het uw kijken naar de televisie was, doe dat ding dan maar eens de deur uit. Als het je besteding van de vrijdagavond en de zaterdagavond was, blijf dan maar eens thuis. Ja, als het, wat het ook maar is geweest. Maar breek er in elk geval mee. Want het is nodig om losgescheurd te worden van deze wereld. Er dient een breuk te komen met alles wat ons hinderen kan op de weg naar de zaligheid. Het is sterven aan de wereld. Het is sterven aan ons zondige vlees. Het is sterven aan ons zondige ik. Want dat is ook bekering. Afsterven aan de wereld. Afsterven aan ons zondige ik. De wereld. De scheidbrief sturen. En Paulus die leert hier. Ook al zijn die dingen op zichzelf genomen goed. Als dat een hinderpaal kan vormen. Dat daarmee gebroken moet worden. Want dan deugt onze tijdsbesteding niet. Dan zullen we andere prioriteiten moeten stellen. Want één ding is nodig. Om met Maria aan de voeten van de Heere Jezus te mogen zitten. Eén ding is nodig. Om met Zacchaeus te verlangen om de Heere Jezus te mogen zien. Eén ding is nodig. Om met de discipelen met alles te breken en de Heere Jezus te mogen volgen. Eén ding is uiteindelijk nodig. Om met die bloedvloeiende vrouw uit te mogen gaan. Tot de zaligmaker van zondaar. Eén ding is nodig. Op de leerschool van de Heilige Geest terecht te mogen komen. Oh nee, dan heeft Paulus echt niet alleen maar het oog op de onbekeerden. We moeten zelfs misschien zeggen, hij heeft allereerst het oog op de bekeerden. Want we lezen het in onze tekst. Maar dit zeg ik, broeders. Er klinkt een vermaning door aan degenen die de Heere mogen vrezen. Alsof Paulus tegen u, als ze er in ons midden mogen zijn, zou willen zeggen, blijf de dingen wel zien in eeuwigheidslicht. Want ook na ontvangen genade kan de wereld nog weer zo sterk trekken. En ook Gods kinderen kunnen nog zo bezet zijn met de dingen van de wereld. Ze kunnen nog zo opgaan in het hier en nu. Paulus roept hier ten diepste op tot het leven der vreemdelingschap. Want ook al hebben ze een taak en hebben ze een roeping, voor hen geldt wel, sla de pinnen niet te vast in deze aarde. Besef dat de gedaante van deze wereld voorbij zal gaan. U mag de aarde wel gebruiken, maar niet misbruiken. Alles met mate. En we hebben zo te werken en zo te leven in het besef dat alles van het hier en nu eens voorbij zal gaan. Stel je maar voor, jongens en meisjes, misschien dat dat voor iemand van jullie wel geldt. Dat je in de zomervakantie een aantal weken weg bent in het weekend naar ook een camping. En naar die camping, daar ben je dan een aantal weken. Misschien ook wel in de vakantieweken door de weeks. Maar je weet ook, na een paar maanden of na een paar weken ga ik weer terug naar huis. Nou, dan kun je naar die camping niet alle dingen meenemen. En dan weet je ook wel dat je er niet te sterk moet gaan hechten op deze camping. Want uiteindelijk, je moet weer terug naar huis. En dan nog veel hoger en heiliger. Zo hebben nou ook Gods kinderen in deze wereld te staan. Wel in de wereld, maar niet van de wereld. Dat leven der vreemdelingschap dienen ze te kennen. En een christen, hij zal zich ook niet thuis meer voelen in deze wereld. Oh ja, je doet je werk wel. En je hebt je bezigheden ook wel. Maar bij alles besef je, nee, dit is het echte leven niet. Je voelt je een vreemdeling op deze aarde. Het zal dan ook te merken zijn aan de wijze waarop je je tijd doorbrengt. U gaat niet meer met alle dingen mee. Je doet niet meer met alles mee. Maar de Heere en zijn dienst, dat is het belangrijkste voor u. Daar gaat je hart naar uit. En daar ben je mee bezig. Het is voor jou tot een lust om met de Heere en zijn woord bezig te zijn. En daarom verlang je ernaar om naar de kerk te kunnen gaan. Om met Gods woord bezig te mogen gaan. Nee, de dienst van de wereld, die kan je niet meer bekoren. Maar de dienst van de Heer is een liefdesdienst geworden. Oh, dan kan de Heer het wel eens geven. Juist een weg van moeite en druk. Om u dat nou te gaan leren. Om te leren dat we niet zo vast moeten zitten aan de dingen van deze wereld. Dat we sterven aan ons zondige ik. Een leerschool die nodig is, ook na ontvangen genade. Kijk nou eens terug vanaf 1 januari. Hoe was het nou in uw leven? Hoe vast zat u misschien aan de dingen van deze wereld? Hoe haakte uw hart naar de zaken van deze aarde? Hoe zat je misschien vast aan het stof, vastgekleefd aan alles van hier beneden? Als de Heilige Geest komt te werken in een zondaarshart, oh, dan wordt het ook tot schuld. En dan moet u het ook gaan belijden. Ach Heere, mijn ziel kleeft zo aan het stof. En ik ga zo op in de dingen van deze wereld. En het hart trekt zo naar deze wereld. Het is als een magneet die heen trekt naar alle zondige verleidingen die er op deze wereld zijn. Maar als het hart van Gods kinderen weer open staat voor de wereld, dan kan het zo gemakkelijk verkeerd gaan. Want dan is daar het vallen in de zonde. Dan wordt God daarin bedroefd. En dan kan het ook zo duister gaan worden in het hart. Oh, misschien zitten er wel kinderen Gods, bij wie alles zo duister geworden is in het leven. Oh ja, u weet nog wel. Van het licht dat mocht opgaan over het duister van uw zondaarsbestaan. De zon der gerechtigheid die heerlijk mocht schijnen in uw levenshuis. Het licht der wereld die in uw leven gekomen was. Maar het is nou allemaal zo donker, zo duister. En het lijkt wel alsof er geen gebed meer doordringt tot de hemel. En dat geen preek je hart meer kan raken. En het woord van God gaat eigenlijk steeds langs je heen. En de hemel, die houdt zich al maanden zo stil. Hoe zou het nou komen? Wat zou de oorzaak daarvan kunnen zijn? Zou het misschien daar liggen dat het leven der vreemdelingschap niet meer wordt beoefend? Dat de wereld weer zoveel waarde voor u kreeg? Dat de wereld je weer zo in beslag nam? Dat je weer opging in de dingen van de wereld. Oh, wat is het nodig dat de Heilige Geest u altijd weer leert sterven aan dat zondige ik. En leert sterven aan de dingen van deze wereld. Opdat zo het hart opwaarts mag worden geheven. Tot in de hemel, waar Jezus Christus is. Gezeten aan de rechterhand van zijn Vader. Want dat is uiteindelijk ook de tijdsbesteding waar de apostel Paulus toe oproept. Als hij het zegt in Colossenzen 3. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God. En dat brengt ons tenslotte bij onze laatste gedachte. De tijdsverwachting. Want Paulus die wijst op een leven los van de wereld. En los van de betrekkingen van deze wereld. Wel in de wereld, maar niet van de wereld. En bij alles wat er op de wereld gebeurt en ook gebeuren moet, dat je er niet vast meer aan zit. Als dat het leven is van een mens, dan moet er in zo'n leven toch wel iets zijn gebeurd. Want een mens zit van zichzelf, zit hij toch zo vast aan de aarde. Was de Heer Jezus Christus nou in het gewaad van zijn woord en door de werking van zijn Heilige Geest gaat verschijnen in een mensenleven, dan wordt dat uiteindelijk toch zo anders. Want dan gaat alles in het leven van een wereldling overhoop. En Paulus, hij kent daarvan. Paulus die weet dat. Hij is getrokken door de Heer Jezus uit de duisternis tot het licht. Hij is losgescheurd van deze wereld. Hij kreeg zijn burgerschap, kreeg hij in de hemel. Kunt u daar nu al over meespreken? Is dat in jouw leven al gebeurd? Dat je getrokken bent uit de duisternis van je zondaarsbestaan. dat je geleid, gebracht bent tot dat licht van de Heere Jezus Christus. O, de Heere Jezus wil komen in het gewaad van zijn woord, om in zijn profetische bediening een zondaar te ontdekken aan de leegheid van deze wereld. Dat je de vergankelijkheid van deze wereld gaat inzien. En alles wat je doet, alles wat je hebt, dat dat eens ophoudt te bestaan, kan onder een prediking gebeuren. Het kan een sterfgeval zijn. Het kan een ongeluk zijn. Maar dat het ineens van binnen gaat leven. Ja, hier beneden is het niet. Dit is niet het echte leven. Dit is uiteindelijk zo arm, zo oppervlakkig, zo kil en zo leeg. En nu gaat u zonden zien. En u leert uw zonden ook te bewenen. En dan komt het verlangen om die ware vreugde en de vrede te kennen. Vanuit dat doorleefde besef van de zinloosheid, de oppervlakkigheid en de leegheid van deze wereld, komt er die schreeuw in uw hart. Ja, geef me Jezus, of ik sterf. Want buiten de Heere Jezus is geen leven. Buiten de Heere Jezus is alles leeg, is alles ijdel, is alles ook zinloos. En met die wereld ga ik zinken ten onder, tenzij ik de Heere Jezus Christus mag kennen als borg voor mijn ziel. En zo mocht de Heilige Geest uw hart trekken tot de Heere Jezus. Bij Hem mocht u schuilen. Uit Hem mocht u leven. In Hem vond u het leven. O, maar wat blijft u zelf zo onvolmaakt? Wat blijft de zonde ook dikwijls trekken in het leven? En het oude, je krijgt het er maar niet onder. En steeds weer is er ook die hang naar de dingen van deze wereld. Is die strijd van binnen. Maar nog meer die strijd ook van buiten. Waar de Satan in alles maar bezig is om je bij God vandaan te trekken. De mensen vallen u aan. De vrome godsdienst die houdt u verdacht. De collega's op het werk die kunnen niet meer met je omgaan. Omdat je niet meer kan lachen om die schuine mop. En omdat je niet meer mee kan praten met al die wereldse praat van hen. Spot, verachting en verdrukking is uw deel. O, maar wat kan het dan worden uitgezien naar die dag, naar het ogenblik, naar die tijd die komen zal. Wat kan je hart dan verlangen naar de terugkomst van uw liefste, de Heere Jezus Christus. Want dan zal er gerechtigheid geschieden. O, je verlangt ernaar. U hunkert ernaar. Straks zal die nieuwe hemel en die nieuwe aarde zal komen. En het leeft in uw hart wat net mocht worden beleden, die laatste woorden van artikel 37. Ja, daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen om ten volle te genieten de beloften Gods in Christus Jezus. Er is een verlangen naar de terugkomst van Gods Zoon. Zoals een bruid verlangt naar de bruidegom. O ja, volk des Heren, zo zijn er in uw hart toch wel eens die ogenblikken dat u uitziet, dat u verlangt naar de terugkomst van de Heere Jezus Christus. Mag dat nou in uw leven gevonden worden? Mag nou dat Maranatha, mag dat nou weerklank hebben gevonden in uw hart? Hou het dan verliest alles van deze wereld zo zijn glans. Ja, als erin in het hart de liefde tot bruidegom Jezus mag worden gevonden. Nee, dan zul je het hier ook niet langer meer vinden. Maar vol verwachting zie je dan uit naar thuis. Naar daar waar je thuis mag komen, waar je van je zondige ik verlost wordt. Waar de Satan je nooit meer zal lastigvallen. Waar je voor eeuwig verlost bent van de gedaante van deze wereld die voorbij gaat. Want op de nieuwjaarsmorgen, dan reist die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, die reist dan op. En al het oude is dan voorbij. Geen twist meer. Geen oorlog meer, geen strijd meer, nooit meer iemand die u teleurstelt, nooit meer verdriet dat wordt geleden.
daarbovenal nooit meer zondigen, nooit meer de Heere verdriet doen, nooit meer de Heere op zijn hart trappen. En dan mag gelden, het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. Want alles wat hier is, dat gaat voorbij. En wie niet geboren is in het bloed van de Heere Jezus Christus, die zal met deze wereld ten onder gaan. En wat dat betreft is er geen tijd te verliezen. En is er haast bijgeboden. De noodzaak van wedergeboorte en van de bekering. Om met God verzoend te worden in het heden der genade. Maar als daar het geloof zich op de Heere Jezus is gewerkt. Als daar die geloofsband aan de Heere Jezus is gekomen. En als die geloofsgemeenschap met de Heere Jezus mag worden gezwaard. Dan verliest alles van de wereld, verliest een glans. En het maakt u tot een vreemdeling, die elders zijn thuis heeft. En daarin bent u onderweg, als een hemelburger, met een hemelsgezind leven, met het verlangen in het hart, dat onze wandel is in de hemel, van waaruit wij onze zaligmaker mogen verwachten. Vol verlangen zie je uit naar de dag dat je naar huis mag gaan. Naar het vaderhuis met die vele woningen. Daar waar het geloof over mag gaan in aanschouwen. En bij de drie enige God voor eeuwig en altoos mag loven en mag prijzen. Waar de Heere voor altijd wordt groot gemaakt. Bent u nu al zo op reis? Zitten hier nou van die pelgrims die hun thuis niet meer in deze wereld hebben, maar die hun thuis hebben in de hemel, waar Jezus Christus is gezeten aan de rechterhand van zijn Vader. Een reiziger onderweg naar Jeruzalem, naar het nieuwe Jeruzalem. Een reiziger met verlangen om die bruidegom, de Heere Jezus Christus, te mogen zien in alle volmaaktheid en heerlijkheid. En dan kun je onderweg naar de oudejaarsavond van deze wereld, die over zal gaan in het nieuwjaarsmorgen, waarop er nooit meer een nacht zal volgen. En dan mag je gaan met die bede in het hart en met het verlangen in de ziel. Maranatha, kom Heere Jezus, ja, kom haastig. Amen.